onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten we ons samen zijn voort door met elkaar te zingen uit Psalm 116 en daarvan het eerste en ook het derde vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook het derde vers. Och Heere, och Wierd, dat betekent och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Psalm 116 vers 1 en 3. Twee schriftlezingen deze middag. Allereerst uit Lucas 18, vers 9 tot 14. Voor de kinderen die bekende gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Lucas 18, vers 9 tot 14. En vervolgens Romeinen 5, vers 1 tot 11. Voorafgaand aan de schriftlezing doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarin 12 artikelen het geloof als volgt beleden wordt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Lucas 18, de verzen 9 tot en met 14. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit, en de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. De volgende schriftlezing is Romeinen 5, de eerste 11 verzen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezingen.
Verootmoedigen we ons om de Heere om zijn onmisbare zegen te smeken. Laat ons bidden. Heren, we hebben net uw eigen woord gelezen, waarin u, o Heer Jezus Christus, een gelijkenis vertelt van 2 bidders. De ene fariseer en de andere een tollenaar. En u tekent daar twee soorten bidders. Heere, en geef ons te beseffen dat wij of de ene zijn, of de ander. En geef ons ook te zien dat wij van huis uit als die fariseer zijn, die bidt in trotsheid, in hoogmoed, met het gevoel dat hij wel wat waard is, niet met niets naar huis gezonden wenst te worden. Heere, wat is het wat dat wij gevallen mensen zijn, in hoogmoed gevallen. Wij menen zoveel te zijn in het leven en als kerkmens in de godsdienst. Heere, en wat is dan dat nodig dat u ons ook als godsdienstige mensen ontdekt aan onszelf en nader ontdekt. Opdat we niet bidden als een fariseer wat we van huis uit doen, maar mogen leren stamelen als de tollenaar, die zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel, maar toch recht uit zijn hart, uit de nood van het leven, schreeuwde tot u de roep om genade. U zegt in uw woord dat er blijdschap is in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. O Heere, mogen er dan veel roepende mensen zijn, ook in de gemeente van Wouterswoude, onder jong en oud, klein en groot, in waarheid een biddende gemeente, roepend om de ontfermingen uit de hemel voor het persoonlijke, voor het gezin, voor de gemeente, voor de plaats waar wij wonen, voor land en volk. Heere, wij moeten u belijden dat we zo biddeloos zijn en dankeloos en daarmee ook uiting geven aan onze goddeloosheid. O, zend ons dan de geest der genade en der gebeden, opdat ons leven zou zijn een gebed. En dat hier een plaats gevonden mag worden waar het geld, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrevenbond getoond. Want ook deze middag worden de geheimen van het genadeverbond ontsloten. En mag het dan zijn dat uw vrienden, uw kinderen, verder geleid mogen worden, ingeleid mogen worden in de weg der zaligheid, om niet alleen vrede met u te smaken opnieuw, maar ook om te zien welke toekomst er ligt voor alle die u in onverderfelijkheid hebben liefgekregen. Ach Heere, als het gaat over het geluk van uw kinderen, dat zij die uw kinderen zijn, ook werkelijk geraakt mogen worden door de prediking en geleid tot op de hoop der heerlijkheid. Maar dat diegenen die dat missen, of u ze eraan wil ontdekken wat daar de nood van is, dat zij die misschien menen het te bezitten en het niet zo is, voor de eeuwigheid zo in nood zijn. O Heere, wilt u hen afnemen wat ze menen te hebben, om in uw naaktheid voor u gesteld te worden. Heere, geef ontdekkende genade. Maar er zijn er ook die naar u zoeken te elken stond en toch niet uit kunnen komen, niet tot vrede kunnen komen, niet tot ruimte. Heere, hoe moet het? En dan die tekst van vanmorgen. Een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Heere, gaat u dan al aan zulken deze middag die tekst vervullen. Heere, dat zou te groot zijn voor voorganger en kerkganger. En toch voor u niet te groot. En dat zou toch ook tot eer en verheerlijking van uw naam zijn. Als wij in deze week mogen horen dat er die en die zijn, die zijn in Sion gevonden. En dat er hier huizen gevonden worden waar der vrome tent weer galmt van hulp en heil aangebracht. O Heere, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Het is een donkere tijd en ons hart is donker. Maar bij u is licht, u bent licht. Ontsteek dan dat licht, Heere, in onze harten, opdat alles licht zou zijn in u. En wij in uw licht het licht zullen zien en dat dat licht ons zal verblijden, verkwikken. Opheffen tot u die in de hemel zit, Heere, om in het strijdperk van het leven te leven in die enige troost, beide in leven en sterven. Ach Heere, kom toch met uw Heilige Geest, u weet wat we nodig hebben. Verheerlijk uw naam. Breek het rijk van de Satan ook al hier af. En Heere, bekeer wat onbekeerd is. En zegen uw volk. Gedenk ons vaderland. Spannende tijden van formatie. Waar gaat het naartoe? Wat staat ons te wachten? Gaat het nog verder bij u vandaan of... Ach Heer, op een wederkeer hopen we, durven we niet te hopen. Maar u bent machtig, Heere, om ons voor verder afgeleiden te bewaren. Zelfs om een wederkeer te verwekken. Heere, doe het. Sterk hen die landelijk, provinciaal en plaatselijk een verantwoordelijkheid hebben. In 's lands vergaderzalen. En boven alles hen die op grond van uw woord daar gestalte aan zoeken te geven. Heere, mag het zijn tot een wet en tot een getuigenis. Heere, gedenk ook ons vorstenhuis. Onze koning en koningin, de prinsessen. Heere, wilt u in hun leven werken met uw Heilige Geest. Die gouden draad die u door de Oranjes ook getrokken hebt, doortrekken tot op het heden. Gedenk ook prinses Beatrix, op hoge ouderdom gekomen. Heere, mag zij groen en fris zijn in het leven, maar bovenal kon het zijn geestelijke leven. Heere, wilt u hen tot voorbeelden stellen, maar ook als zij hun taken hebben, ook in onze samenleving, wilt u hen met wijsheid vervullen. Getrouwmakende genade schenken, dat zij uw zegen ook in hun werk mogen ervaren en mogen leren dankbaar tegenover u te zijn. Wij bidden voor de kerk in de vervolging, Heere, die om de belijdenis van uw naam hun leven niet zeker zijn, sterk hen, geef hen moed en kracht, geef hen veel genade om getroost hun weg te gaan. Maar mag ook het bloed van de martelaar het zaad van de kerk zijn. Zegen het werk van de zending in Israël, over het rond der aarde, maar ook in ons vaderland. Zo dichtbij ook evangelisatie vanuit onze klas is in Heerenveen. Heere, wilt u erin meekomen en ook daar dat woord vervullen wat wij vanmorgen hebben overdacht. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Heer, er zijn zoveel oorlogsgebieden in deze wereld en brandhaarden. Geef nog vrede, Heere. Breng nog tot elkaar dat ook over het rond der aarde men een stil en een gerust leven zou mogen leiden. Heere, wilt u wereldleiders dan ook wijsheid tact, moed en doortastendheid verlenen. Het wacht alles op u, Heere. Niets hebben wij verdiend. Als u de hemel dicht houdt, hebben wij niets te zeggen, Heere. Maar scheur nog, omwille van uw Zoon de hemel, en zegen nog, en hoor nog, om Jezus wil. Amen. Psalm 32 staat nu verschillende keren op het bord. Het past heel goed bij de preekstof en ook in de Romeinenbrief. Romeinen 4 gaat het over het geloof van Abraham en dan wordt ook letterlijk Psalm 32 ook aangehaald. Dus Psalm 32 gaat niet alleen over de belijdenis van zonde, maar het gaat ook over de rechtvaardiging en de vrucht daaruit. En daarom zingen wij uit deze psalm verschillende malen. Nu eerst vers 1, 2 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Toen ik zweeg aan u mijn ongerechtigheden en bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, vers 1, 2 en 3. Wij lezen nu als tekst waar we met Gods hulp en onder inwachting van de Heilige Geest bij stil willen staan. Romeinen 5 vers 1 en 2. Romeinen 5 vers 1 en 2. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Gemeente, we staan stil bij het geluk van Gods kinderen. Drie dingen komen in deze tekst aan de orde. Allereerst gerechtvaardigd zijn. In de tweede plaats vrede hebben. En in de derde plaats roemen in de hoop. Dus het geluk van Gods kinderen, gerechtvaardigd zijn. In de tweede plaats vrede hebben. In de derde plaats in de hoop roemen. Een moeilijk woord, kinderen, gerechtvaardigd zijn. Het is een woord wat voorkomt in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde. Maar het woord komt ook aan de orde aan het eind van de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Wat staat er van de tollenaar? Hij dan ging, en heb je hetzelfde woord, gerechtvaardigd naar zijn huis. Dus we hebben twee gedeeltes gelezen uit de Bijbel waar dat woord gerechtvaardigd naar voren komt. Wat betekent dat woord? Soms helpt het om in een moeilijk woord te kijken, is er misschien een stukje wat mij wat meer in dit woord bekend is. Nou, ik denk dat het woord rechtvaardig jullie nog iets beter klinkt als bekend dan gerechtvaardigd. Nou, laten we dan bij dat woordje beginnen. Rechtvaardig, wat betekent dat dan? Dat is ook al moeilijk genoeg, maar in dat woordje rechtvaardig zit ook nog een woordje wat je misschien wel wat bekender klinkt als het woord recht. En wat is recht? Dat is eerlijk. Recht, dat is niet krom. Recht, dat is goed. Dat is volmaakt. Dus als je rechtvaardig bent, dan ben je goed. Dan ben je volmaakt. Dan ontbreekt het je aan niets. Ben jij rechtvaardig? Bent u rechtvaardig? Ben ik rechtvaardig? Daar kun je heel lang over nadenken. Maar misschien heb je ook heel snel al een antwoord. Dat je zegt, nee, dat ben ik niet. Want als je echt rechtvaardig bent, dan heb je geen zonden. En die heb ik wel. Heb je daar veel van? Misschien denk je van niet. Maar als je nadenkt over, ja, wat je denkt en wat je voelt en wat je zegt en wat je doet, is dat allemaal tot Gods eer? Ik denk als je daarover nadenkt dat je beschaamd ook deze middag je hoofd moet buigen en zegt, nee dominee, dat is het niet. Dus jij bent niet rechtvaardig, maar onrechtvaardig. En dat is een probleem. Waarom is dat een probleem? Nou, God heeft ons rechtvaardig gemaakt in het paradijs. Geschapen naar het beeld van God. En misschien heb je dat in de klas of op school wel gehad. Wat betekent dat? Oh ja, in ware rechtvaardigheid, heiligheid en wijsheid. En God wil dat wij zijn zoals Hij ons gemaakt heeft. Dus Hij kijkt naar ons en wat wil Hij zien? Een rechtvaardige jongen, een rechtvaardig meisje, een rechtvaardige man, een rechtvaardige vrouw. Dat wil Hij zien. En als Hij dat niet ziet, dan wordt Hij vertoornd. Want zo heeft Hij het niet bedoeld en zo heeft Hij ons niet gemaakt. Dat is een probleem. Dat probleem zag de Farizeeër in de tempel niet. Hij dacht dat hij nog wel een flinke man was. Hij stond vooraan in de kerk. Hij deed daar zulke goede dingen. Hij was een voorbeeld voor alle mensen, want hij vastte 2 maal per week en hij gaf van de tienden aan de armen en noem allemaal maar op. Ja, dat kan het probleem zijn van kerkmensen, dat ze zich beter voelen dan anderen. Want, ja, zij zijn tenminste en zij doen tenminste niet. Had die man maar eens naar zichzelf gekeken door het heilig oog van God, dan was hij door de grond gezakt. En van de benen gegaan. Maar nee, hij keek naar zichzelf met eigen ogen mis. En dat is nog steeds zo. Als u zich beter voelt dan een ander, en jij, is het mis. De apostel Paulus zegt dat hij de voornaamste is van de zondaren, want hij had zichzelf gezien in het licht van Gods heilig aangezicht. De tollenaar, die zag het wel, dat hij niet rechtvaardig was. En het wel moest zijn. En hij kwam in de tempel en eigenlijk had hij erop gerekend dat hij daar niet welkom was. Ergens achterin had hij dan maar naar binnen geschuifeld en hij durfde niet verder naar voren te komen. En hij durfde God ook niet in de ogen te kijken, want hij durfde zijn ogen niet op te slaan naar de hemel, staat er. Begrijp je dat? Zijn er ook wel eens momenten dat je je zo schaamt voor God, om wat je gedaan hebt, dat je God niet in de ogen durft te zien? Dat je eigenlijk in zijn nabijheid niet durft te komen. En deze man sloeg op zijn borst. Want daar achter zijn borstkast, daar lag zijn hart. En dat was de boosheid. De boosheid van zijn hart. En hij riep daar: O God, wees mij de zondaar genadig. Waardoor kan God ons genadig zijn? Niet zomaar. Want God blijft heilig en rechtvaardig. Dat betekent voor de zonde moet betaald worden. Dan kan hij alleen genade geven omwille van de Heer Jezus. En daar heeft de tollenaar ten diepste om gevraagd. Hij stond in de tempel, daar werd geofferd. Daar was het altaar. Wees mij genadig omwille van het offer waardoor betaald wordt. Omwille van de Heer Jezus, die voor u wel rechtvaardig is en voor u kan bestaan. Wees mij in Jezus genadig. Kijk, dat is geloof. Er wordt veel over geloof gepraat. Maar weet u wat geloof is? Geloof is: ik zie mijn onrechtvaardigheid. En dat ik voor God niet kan bestaan. En ik zoek in Jezus rechtvaardigheid om wel voor God te bestaan. En wie zo in Christus zoekt te schuilen, tot zijn striemen vlucht, op zijn wonden pleit, en zo als het ware in die schuilplaats voor God bescherming zoekt, die heilig en rechtvaardig is, die is zelf niet rechtvaardig, maar die wordt in Jezus rechtvaardig gezien. En om Jezus wil gerechtvaardigd. Dat betekent: ik ben het zelf niet voor 0% rechtvaardig. En toch ben ik het wel in Hem. Zo staat het ook in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Waar het geloof in Christus schuiling zoekt voor de rechtvaardige God. Rechtvaardigt God de Vader een mens in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dus een mens hoeft niets te hebben dan zijn ongerechtigheid. Om nochtans in Christus rechtvaardig voor God te zijn uit het geloof. Ja, en dan is het zelfs zo dat die voorname man, die fariseer, die gaat met niets naar huis. Die zal uiteindelijk voor Gods rechterstoel worden verwezen naar de plaats waar wening is en knetsing der tanden. En die goddeloze tollenaar, die wordt zalig door de genade van God. Twee voorbeelden uit de Bijbel. Om nog meer duidelijk te maken, ook voor de kinderen, wat dat betekent. Gerechtvaardigd te zijn. Je bent het niet en je bent het toch in de Heer Jezus. De Bijbel gebruikt het voorbeeld van een mantel. Waar je ingehuld bent, waar je mee bekleed bent. Het kan zijn dat je op woensdagmiddag gaat spelen en je verkleed je. En je hebt je zo verkleed dat je moeder je eigenlijk niet meer herkent. Wie ben je? Ben jij het? Als zoon of dochter, of is het je vriendje of je vriendinnetje? Wie ben je eigenlijk? Onzichtbaar. Want je bevindt je eigenlijk achter datgene waar je in verkleed hebt. Zo is het ook, zegt de Bijbel, als wij in de Heer Jezus rechtvaardig zijn. Ik lees Jesaja 61 vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen zijns heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Als hij de mantel der gerechtigheid, dat is de Heer Jezus, mij omgedaan heeft, ben ik in de Heer Jezus rechtvaardig voor God. Nog een ander voorbeeld, dat gebruikt de Bijbel ook. Om dat woord gerechtvaardigd uit te leggen. Eerste voorbeeld was van die mantel. Kun je onthouden, hè? Tweede voorbeeld is van de sneeuw. Stel dat je nou op een boerderij woont. De koeien in de stal, die gaan er 's morgens uit en die komen er 's avonds weer in. Dat pad, hè, nu, waar die koeien elke dag overheen lopen. Dat is nat en modderig. De koeien hebben hun behoefte erop gedaan. Dat is zeker geen plaats om met blote voeten overheen te lopen. Zo vies, stinkend. Dat is het beeld van ons hart. Zo stinkend, vies en vuil. Kan voor God niet bestaan. Maar stel nu dat het vanavond gaat sneeuwen. Een groot pak sneeuw. En morgen vroeg word je wakker en je ziet dat overal sneeuw is en ook over dat modderige, vieze, besmeurde pad. Wat is er nog van dat pad te zien? Waar is de modder? Waar de stront? Waar de stank? Een volmaakte laag van witte sneeuw over dat pad. Niks meer van te zien. Dat is het. Rechtvaardig voor God te zijn. Wit als de sneeuw. In de Heere Jezus Christus. En nu is het of het een of het ander. Of ik ben onrechtvaardig buiten de Heere Jezus. Of ik ben gerechtvaardigd in de Heere Jezus. En daar moet u over nadenken. En jij. Want dat is een groot verschil. Want het vervolg zegt, van de tekst, die gerechtvaardigd zijn, die hebben vrede bij God. En die het niet zijn, die hebben dus ook geen vrede bij God. Wat betekent dat woord vrede? Wij kennen enerzijds dat woord wel vrede, maar het is de vraag of wij iets van vrede begrijpen. De meeste mensen in ieder geval die hier zitten begrijpen eigenlijk niks van vrede. Waarom niet? Omdat wij geen oorlog kennen. Als je niet weet wat oorlog is, wapengekletter, tanks door de straten, de angst voor de vijand, voor die in de lucht zijn en op het land zijn, het bezet zijn door een vijand en hiernaar moeten luisteren en dat moeten doen en daar gevaar te lopen. Ja, als dat verandert en de oorlogssituatie verandert in vrede. Oh, wat is vrede dan een heerlijk, een vol en een dierbaar woord. Vrede. Maar ja, als je geen oorlog kent, dan begrijp je eigenlijk ook niet wat vrede is. En dat is geestelijk ook zo. Als we geestelijk niet weten wat oorlog is, ja, dan weten we ook niet wat vrede is. Dat hoort samen. Wie zegt ik heb vrede met God gevonden? Mag ik u vragen, weet u ook iets van de oorlog af? Er is een kind die zegt, dat begrijp ik niet, dominee. Oorlog? In geestelijke zin, ja. Vanuit onszelf hebben wij oorlog met God. In het paradijs hebben wij de oorlog aan God verklaard. Wij wilden op de troon zitten en God eraf. En eigenlijk, heel eerlijk, ieder mens wil van zichzelf op de troon blijven. En God mag er echt niet op komen. En zo vechten we met God. Misschien is er een jongen die het begrijpt, die weet dat hij het moet overgeven. Dat hij zijn leven in Gods hand moet geven. Dat hij met de zonde moet breken. Maar hij wil het niet. Oorlog. Wij tegen God. Maar God ook tegen ons. Want u denkt toch niet dat God het erbij laat zitten. Hij is rechtvaardig. Zijn vijanden zal hij aan zijn voeten brengen en in stukken slaan. En de kinderen hier weten wel, en ik hoop dat jullie geen ruzie maken, maar stel dat je ruzie hebt op het schoolplein en je hebt ruzie met iemand die 3 jaar ouder is dan jij. Ja, dan kun je misschien wel eens een keer wat zeggen of wat doen, maar je weet uiteindelijk, dat ga je verliezen. En zo is het ook met ons en de Heer. Wij vechten tegen God. Wij willen hem de plaats niet geven op de troon. We willen het niet verliezen. Maar gemeente, het moet toch eens. En als we het na dit leven verliezen, is het eeuwig mis. O, wat een wonder als je met de tollenaar het verliezen mag in het leven. Die man die verloor het. Die begint te roepen. De vijandschap uit zijn hart trekt weg. Hij zoekt de vrede met God door het bloed van de Heer Jezus. En God zag hem in hem aan en hij ontving vrede. Er is niets zaligers, gemeente, dan te weten dat het vrede is tussen God en het hart. Is het vrede of is het oorlog Het is of het een of het ander, jongelui. Kunt er niet omheen vandaag. Of je hebt oorlog met God, of vrede. En ik hoop dat niemand met oorlog met God durft te gaan slapen. Want ja, als het vannacht dan de tijd is dat hij mij oproept, wat is dan wat mij te wachten staat? Zoek de vrede in de vredevorst met die heilige en die rechtvaardige God in de Heere Jezus, zoals de tollenaar deed. En wees niet zo dwaas als kerkmens dat je meent dat je als een fariseer voor God kan bestaan. Of een net kerkelijk mens of wereldmens. Het zal niet gaan. Vrede. Maar wat houdt die vrede dan in? Nu zijn er in deze wereld twee soorten manieren van vrede. Eerst. Stel dat Poetin en Zelensky vrede sluiten met elkaar. De kinderen weten, hè? Poetin is van Rusland en Zelensky is van Oekraïne. Die vechten met elkaar. Stel dat ze vrede sluiten. Gaan ze dan straks ook elke week bij elkaar op de koffie? Worden ze dan ook vrienden? Of, ik denk dat we dat niet verwachten, hè? Kan zijn dat ze dan uiteindelijk vrede sluiten, maar in hun hart blijven ze boos, blijven ze verwijten maken en er hoeft maar iets kleins te gebeuren, of we zitten weer in de oorlogssituatie. Hoe vaak gaat het zo onder ons mensen? Ja, ik vergeef het je wel, maar ik vergeet het nooit. Of ik zal je wel vergeven, maar liever zie ik je nooit meer terug. Het is de vraag of dat echte vrede is, of dat ook echte vergeving is. Het kan ook anders, dat er iemand is die heeft een conflict gehad. Nou, denk aan de geschiedenis van de verloren zoon bijvoorbeeld. Wat heeft die jongen wat gedaan? En hij kwam tot inkeer. En wat had hij zijn vader bedroefd? En hij had alles van zijn vader erdoor gebracht. En toen kwam hij terug. Wat heeft de vader toen gezegd? Jongen, fijn dat je er bent. Er is zoveel werk blijven liggen in de tijd dat jij er niet was. Kom mee naar de schuur. Daar staat de hark en daar de schop aan het werk. Hoogste tijd. En misschien dat ik deze week nog een keertje bij je kom kijken. Succes. Zo is het niet gegaan. Die jongen kwam terug. Hij beleed zijn zonde. De vader heeft hem vergeven en aan tafel gezet en het gemeste kalf geslacht. Dan is er vrede, maar uit die vrede komt ook nog iets anders voort: vriendelijkheid. Zorg, bewogenheid. En gemeente, als het nou gaat over die vrede van God, weet u wat dan onze tekst zegt? Vers 2, door welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Hier wordt gesproken over toeleiding. De vrede met God is enerzijds: ik zal nooit meer op u toornen en nooit meer op u schelden. Ik heb al uw zonden achter mijn rug geworpen. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is daardoor ook te hebben de toeleiding. Weet u wat dat betekent? Dat God weer in zijn nabijheid toelaat. Dat er gemeenschap kan zijn met God. Dat we als het ware weer welkom zijn in zijn hemelspaleis en daar vertrouwelijke omgang met hem mogen hebben en dat hij dan naar onze moeite en zorgen en vragen en strijd wil luisteren en dat hij het nodige wil doen om ons te troosten, te leiden en te beschermen. Een voorbeeldje weer. Als wij nu zouden reizen naar Den Haag en we gaan aan de bel staan bij onze koning, dan moeten we er niet op rekenen dat wij worden binnengelaten. Dat is het paleis van de koning. Zulke mensen als wij, zo gewoon, normale burgers, misschien ook met een strafblad of wat dan ook, die zijn natuurlijk niet gewoon welkom in het koninklijk paleis. Maar als een van de jongens hier uit de kerk verkering krijgt met Amalia, dan wordt alles anders. Amalia is natuurlijk welkom in het koninklijk paleis. Zij is de dochter van de koning. Maar als Amalia een relatie krijgt met iemand uit Nederland, dan is die persoon ook gelijk welkom. De deur springt open. Je mag zelf komen tot de woonkamer van de koning waar hij zit en dan mag je naast hem op de bank zitten en dan wil hij naar je horen en dan wil hij al zijn macht en vermogen inzetten om jou vanwege die relatie te helpen, bij te staan, te beschermen. Dat maakt het zo totaal anders. En zo is het nou ook in het geestelijke, gemeente. Als Christus onze borg is geworden, hebben wij in hem niet alleen vrede, maar ook de toeleiding door het geloof tot deze heerlijke genade. Om verzoend te staan in gemeenschap met God. En weet u wat de kanttekening op de Statenvertaling daarop zeggen? Toegang tot deze genade, waardoor te kennen gegeven wordt dat wij tot deze genade vanzelf niet zijn gegaan, maar dat wij van Christus door zijn geest daartoe zijn geleid. En verder, dat is tot deze staat van vriendschap met God, waaruit ook voortkomt dat wij met vrijmoedigheid tot hem gaan en hem durven aanroepen als vader. De staat van vriendschap met God, waardoor wij met vrijmoedigheid tot hem mogen gaan en hem durven aanroepen als vader. Wat een geheim. Veel te hoog, dominee. Ik kan daar niet komen. U hebt gelijk. En gelukkig maar dat u er niet kan komen. Zou Christus u er kunnen brengen? Hij alleen, de van God aangestelde middelaar tussen God en mensen. Waag het niet met uw eigen inspanning. Ernst, vroomheid, dat doet ons alleen maar verder van God verwijderen en buiten blijven staan. Maar er is toegang door die verse en levende weg. Die weg die genaamd wordt Jezus Christus de gekruisigde. O, dat wij die weg zouden kennen. En de vrede met God smaken. En het grote geheim wat daarin meekomt. Toeleiding tot deze genade. Door het geloof in welke wij staan. De staat van genade. Nee, de stand van het leven kan wel eens heel anders zijn. Strijd, aanvechting. Maar hoewel de stand van het leven van een christen zo tegengesteld kan zijn aan vrede en helemaal vrede met God, is het van God uit toch waar die in Christus rechtvaardig zijn en die daarom alleen ook alleen in Christus ook verder rechtvaardigheid voor God zoeken. Die staan in die genade. Door het geloof. De staat van genade. Of de staat van verdoemenis. De staat van vrede. Of van oorlog. De staat van onrechtvaardig zijn of rechtvaardig zijn. Gemeente, nogmaals, hoe is het? Of het een, of het ander. Laten we eerst zingen. Psalm 32. In die staat van genade mag Gods kerk zingen. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder volgt. het geluk van Gods kinderen. Gerechtvaardigd zijn. Vrede hebben. Roemen in de hoop. Kinderen, denken jullie wel eens na over de hemel? En u, de hemel. Is de hemel een mooie plaats? Nou, zegt een kind, dat is het zeker, dominee. Want de hemel is niemand ziek. In de hemel heeft niemand honger. Niemand heeft last van kou of warmte. In de hemel is alles mooi. Is alles ook volmaakt. Er wordt niet gehuild. Altijd blijdschap. Is dat de hemel? Jullie thuis, kun je zeggen mijn thuis is, en er komen allemaal mooie spulletjes, hè? Dat staat er en dat staat, dat is mijn thuis. En als moeder niet thuis is, wat dan? Dan kom je binnen, na schooltijd, en je roept een keer door het huis, zegt mama, ze is er niet. Wat ga je doen? Ga je buiten zoeken. Waar is mama? Want als mama niet thuis is, dan is eigenlijk thuis geen thuis. Zo is het ook met de hemel. Wat maakt de hemel tot hemel? God is er. Als God niet in de hemel is, jongelui, dan willen Gods kinderen niet naar de hemel. Hoe raar het ook klinkt. Ze willen bij de Heere zijn. Waar hij dan ook maar is. En wat maakt de hemel tot een heerlijke plaats? God is er. Zijn liefde is er. Zijn zorg, zijn gemeenschap. En dat is de plaats niet alleen om God eeuwig te zien, maar ook eeuwig te bedoelen. En te loven. Thuis is geen thuis als moeder er niet is. De hemel is geen hemel als God er niet is. De heerlijkheid van de hemel is, het is de plaats waar God is. Denk je ook wel eens na over de hel? Wat maakt de hel zo vreselijk? God is er niet. En als God er niet is, dan is er niks wat aangenaam is, wat lieflijk is, wat troostrijk is, wat leven is. De mensen die nu zonder God leven, zullen ook zonder God sterven, eeuwig zonder God zijn. Leef jij zonder God? Eerlijk zijn. Of ben jij een jongen waarvan geldt, vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoekt zijn aangezicht gedurig. Waarom begin ik zomaar over de hemel en over de hel? Nou, dat heeft met onze tekst te maken. Want het gaat over de heerlijkheid van God. En dat is een andere manier van zeggen, dan gaat het over de hemel. En hier staat dat Gods kinderen een hoop hebben op de heerlijkheid van God. En dat je soms, ja, die hoop zo mag zien dat mensen ervan roemen. Wat betekent hoop? Hoop is in ons leven vaak van, nou, ik hoop het dat dit of dat wel of niet zal gebeuren. We weten het niet zeker, maar we hopen het. Dat is niet hetzelfde als de Bijbelse hoop. De Bijbelse hoop is niet, we weten het niet zeker, maar we hopen het. Maar de Bijbelse hoop is, we weten het zeker. En daarom hopen we het. Dat betekent, we verwachten het. De Bijbel zegt, de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Maar die niet gezien wordt. En wij hopen het met lijdzaamheid. Dus roemen in de hoop is een leven in de zekere verwachting. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En waar ligt die zekere verwachting dan in? Hoe kan iemand daar nou echt zeker van zijn? Zo zeker van zijn dat hij erin roemt. In voorspoed, in tegenspoed, in verdrukking, in strijd, in blijdschap, dat hij roemt in de hoop der heerlijkheid Gods. Een aantal dingen die hier ook in Romeinen 5 klinken. Hoe kun je daar nou zeker van zijn? Allereerst dit. Als je nu door genade in geloof door het bloed van de Heer Jezus mag merken dat je toegelaten wordt in het hof van de hemel, in de nabijheid van de Heer, in vrede, en dat hij nu zorg draagt voor ziel en lichaam, tijd en eeuwigheid. Als je dat nu mag ervaren, welkom te zijn tot in de hemel der hemelen door het bloed van het Lam. Gemeenschap met God mag hebben, zijn verborgen omgang mag vinden, zielen waar zijn vrees in woont, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vredebond getoond. Gemeente, als dat nu ervaren mag worden, in de oefening van het geloof, welkom te zijn tot in de hemel der hemelen waar God woont. Geeft dat dan geen vaste zekerheid dat als ik de ogen sluit, dat ik dan eeuwig bij God mag zijn, eerst naar de ziel en straks ook naar het lichaam. In de oefening van het geloof, waar mijn ziel tot God vlucht en God in het gewaad van zijn woord tot mij komt en mij toont hoe hij mij wil aanzien in de Heer Jezus Christus, ontstaat in hem zo'n hoop op de heerlijkheid, dat een mens soms in dit leven mag roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En Paulus zegt heel duidelijk, die roem is niet alleen, ja, ten tijde van voorspoed en alles gaat voor de wind, maar ook in tijden van verdrukking. Misschien juist wel in tijden van verdrukking, waar wij soms zo weer naar het aardse en naar het menselijke alle hoop ontvalt. En niemand zorgt voor mij en ik met mijn nood en dood tot God mag vluchten en mag hopen op zijn genade die hij in zijn woord beloofd heeft te geven. En ik mag ondervinden dat ik bij hem een open oor vind en een geopend hart en dat hij mij wil beschermen, leiden en bewaren. Dan geef die bevinding van Gods vaderlijke goedheid hoop. Als hij in de moeite, in de strijd, in de zorgen, de liefde van hem uitstort in mijn hart door de Heilige Geest. Het welk is niet een tijdelijke liefde, maar een eeuwige liefde. Een goddelijke liefde. Een liefde die hij al had tot mij, toen ik nog als een vijand was voor hem, maar Christus zijn leven schonk. O, als Christus dan zo lief gehad heeft, dat hij voor mij stierf toen ik nog een vijand was. En dat God nog zo'n liefde tot mij had, dat hij zijn zoon gegeven heeft, toen ik nog een goddeloze was. En als hij die liefde nu in mijn hart uitstort, die grenzeloos is, die eeuwig is, die goddelijk is, die onpeilbaar is. Die onbegrijpelijk is. Die aanbiddelijk is. Die levendwekkend is. En levensbeschermend is. Die liefde Gods in het hart uitgestort. Dat doet het hoofd in het strijdperk van het leven opheffen. Wel de strijd. Wel de druk. Ook wel de zonde na ontvangen genade als een ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En nochtans, door Christus de toegang. En te midden van alles waar mijn ziel aan God kleeft. In nood en dood, in zonde en strijd. En waar hij de liefde van hem door de Heilige Geest in mijn hart uitstort. En waar het woord tot mij komt, mijn hoofd en hart opricht tot hem. Dan is er zelfs ruimte in de grootste smart om te roemen. In de hoop der heerlijkheid Gods. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En wat is daarvan de grond? Alleen uw verzoenend lijden, Jezus, is het rustpunt van mijn hart. Buiten u helemaal niets. En in u alles. Zulk één is mijn liefste. Zulk één is mijn. Nou, gemeente. Valse roem is er ook, kan ik heel eerlijk zeggen. Een roem die niet gegrond is in hem alleen. Maar er is ook ware roem. In God. Naar waarde nooit te danken. Zeg eens, hoe reizen we? Door de tijd naar de eeuwigheid. Is er al plaats gekomen, zelfs voor de roem, op de hoop van de heerlijkheid Gods gegrond. Buiten jezelf. Op die enige rotsteen, wiens werk volkomen is. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dat uw kinderen deze middag onderwijs mochten ontvangen en mogen verstaan. Hoe vaak leegden uw kinderen ook beneden de maat in het strijdperk van het leven, waar ze zichzelf dagelijks zo vreselijk tegenvallen en zo vaak nog bekommerd zijn vanwege hun zonden en afmakingen. En Heere, enerzijds zegt u in uw woord dat dat de strijd is van het geloof, en anderzijds wilt u toch ook juist het hoofd oprichten en tonen de gerechtigheid die in Christus is, waarin u uw kinderen aanziet, en de gevolgen daarvan, vrede, de toeleiding, zelfs zo dat er mag geroemd worden in de hoop der heerlijkheid Gods. Het kan zijn dat er kinderen van u zijn voor wie dat een veel te hoge plaats en een veel te hoge taal is. Heere, maar u kunt ze ertoe brengen. U kunt zelfs de rokende vlaswiek en het gekrookte riet zo op u gericht maken dat er zelfs plaats komt voor de hoop der heerlijkheid Gods. Heere, maar wilt u ook door dit woord, die uw kinderen niet zijn, vermanen, het ongeluk tonen, maar ook heilig jaloers maken. Geef, Heere, dat zij die onbekeerd zijn geen rust hebben, het te mogen weten op goede gronden, vrede bij u gevonden hebben. Breng de nood in het hart dat het van huis uit oorlog is, en we staan op verlies, en dat eeuwig. Heere, word nog te sterk, maak nog onrustig, breng in de engte, zoals u dat bij de tollenaar deed. Doe nog in deze gemeente wonderen van u. Van het eigen gemaakt geloof hebben we zoveel dozijnen in de kerk. Maar wilt u dat geloof werken door uw geest? Uit de diepte tot uw hoogten trekken, waar genade alleen het begin en het einde is. Heere, zegen uw getuigenis, en dat tot roem van uw naam. Heb dank voor wat u schonk vanmiddag en deze dag. U bent goed geweest, Heere. Oneindig goed. Wilt u het onze vergeven, het uwe zegenen, sterk ons ook voor de week die voor ligt. Bij alles wat wacht, Heere, geef nog moed en kracht, zegen. En stel nog tot zegen. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Het zesde vers van Psalm 32. Rechtvaardig volk in een ander. Verheft u blijde klanken. Verheugd in God naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk. Roemt zijn deugden te allen tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Psalm 32 en daarvan het zesde vers.
Thank you.
ontvang dan nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.